We gaan verder met de geschiedenis uit Genesis. En ik ga lezen vanaf Genesis, hoofdstuk 47, vers 27. Genesis 47, vers 27. En dan zult u wel denken, je slaat een stukje over vanaf vers 13 tot en met vers 26. Ja, dat gedeelte daar vanaf vers 13, dat staat bij mij boven, Jozefs maatregelen. Dat zijn maatregelen die hij in het land Egypte nam, om in de dienst die hij daar verrichtte, als de koning van Egypte, om te zorgen dat heel dat land Egypte, al die Egyptenaren, langzamerhand door de hongersnood ook gedreven, helemaal kwamen onder zijn heerschappij en de heerschappij van Farao. En daar kan je wel een studie van maken, want het is eigenlijk een type, een beeld van hoe de Heere Jezus Christus zelf, die een type, Jozef is een type van Christus, hoe straks Christus, als hij wederkomt, heel deze wereld, waar Egypte een type van is, zal leiden in gemeenschap met God. En zodat steeds meer mensen, ook door echte hongersnood, geestelijke hongersnood gedreven, zich op de Heere zullen verlaten. En dat uiteindelijk alles Christus en God gaat toebehoren. Het eind hier is vers 26. En Jozef maakte het tot een inzetting, tot op de huidige dag, met betrekking tot het grondbezit in Egypte, want al het grondbezit kwam aan Farao toe, dat Farao daarvan een vijfde deel zou hebben. Alleen de grond der priesters kwam niet aan Farao. Een vijfde deel. Dat spreekt van genade. Een enorme genade straks in het duizendjarige vrederijk, wat Christus uit zal breiden over heel deze aarde. Maar goed, daar slaan we over. We gaan beginnen in vers 27 van hoofdstuk 47. Israël dan woonde in het land Egypte, in het land Goshen. En zij werden daarin gezetenen. Ze waren vruchtbaar en vermenigvuldigden zich zeer. En Jacob leefde in het land Egypte nog 17 jaar. En de dagen van Jacob, de jaren zijns levens, waren 147 jaar. Toen de tijd naderde dat Israël sterven zou, riep hij zijn zoon Jozef en zeide tot hem: indien gij mij genegenheid toedraagt, leg dan uw hand onder mijn heup en zweer, dat gij mij liefde en trouw zult bewijzen. Begraaf mij niet in Egypte, want ik wil bij mijn vaderen liggen. Vervoer mij daarom uit Egypte en begraaf mij in hun graf. En hij zeide: ik zal doen naar uw woord. Daarop zeide hij: zweer het me dan. En hij zwoer het hem. En Israël boog zich aanbindend neder aan het hoofdeinde van het bed. Hierna gebeurde het, dat men tot Jozef zeide: zie, uw vader is ziek. Daarop nam hij zijn beide zonen met zich, Manasse en Ephraim. Toen men aan Jacob medegedeeld had: zie, uw zoon Jozef komt tot u, verzamelde Israël al zijn krachten en ging op het bed zitten. En Jacob zeide tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te Luz, in het land Kanaan, en heeft mij gezegend, en tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken, u vermenigvuldigen, en u maken tot een menigte van volken. Ik zal dit land aan uw nageslacht geven tot een altoosdurende bezitting. En nu, uw beide zonen, die u in het land Egypte geboren zijn, voordat ik tot u naar Egypte gekomen was, ze zijn de mijne. Ephraim en Manasse zullen mij als Ruben en Simeon zijn. Maar uw nakomelingen, die gij na hen verwekt hebt, zullen de uwe zijn. Naar de naam hunne broeders zullen zij genoemd worden in hun erfdeel. Wat mij aangaat, toen ik uit Paddan kwam, is Rachel mij door de dood ontvallen in het land Kanaan, op de reis toen wij nog maar een eind weegs van Efrat verwijderd waren. En ik heb haar daar begraven, aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. Toen Israël de zonen van Jozef zag, zeide hij, wie zijn dit? En Jozef zeide tot zijn vader, dit zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. Daarop zeide hij, breng hen toch tot mij, opdat ik hen zegene. Israëls ogen nu waren dof geworden van ouderdom. Hij kon niet zien. En Jozef bracht hen dichterbij bij hem, en kuste en omhelsde hen. Daarna zeide Israël tot Jozef, ik had niet kunnen vermoeden dat ik uw aangezicht zou zien, en zie, God heeft mij zelfs uw nageslacht doen zien. Toen deed Jozef hen van zijn knieën weggaan, en boog zich neer met zijn aangezicht ter aarde. En Jozef nam hen beide met zijn rechterhand Efraïm aan Israëls linkerhand, en met zijn linkerhand Manasse aan Israëls rechterhand, en hij bracht hen dichterbij, en bracht hen dichter bij hem. Toen strekte Israël zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de jongste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij legde zijn handen kruiselings, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zeide, God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft uit alle nood, zegene deze jongelingen, zodat in hen mijn naam en die van mijn vaderen Abraham en Isaac voortleven, en zij in menigte mogen toenemen in het land. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op Efraïms hoofd gelegd had, was dat verkeerd in zijn ogen. En hij greep de hand van zijn vader om die van Efraïms hoofd te verleggen naar het hoofd van Manasse. En Jozef zeide tot zijn vader, zo niet mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, en ook hij zal groot worden. Nochtans zal zijn jongere broeder groter zijn dan hij, en diens nageslacht zal een volheid van volken worden. En hij zegende hen te dien dagen, en zeide, met u zal Israël zegen toewensen door te zeggen, God make u als Efraïm en als Manasse. En hij plaatste Efraïm voor Manasse. En Israël zeide tot Jozef, zie ik ga sterven, maar God zal met u zijn en u terugbrengen naar het land uw vaderen. En ik geef u boven uw broeders een bergrug, die ik met mijn zwaard en mijn boog aan de Amorieten heb ontrukt. En Jacob ontbood zijn zonen en zeide, komt bijeen, opdat ik u bekend maken wat u in komende dagen wedervaren zal. Verzamelt u en luistert, gij zonen van Jacob, luistert naar Israël, uw vader. En ik krijg de profetieën over de stammen Israëls. Maar goed, het is bijzonder dat hoofdstuk 49, dat we daar al die zonen dan vinden die dan voor Jacob, voor Israël worden geleid, en dat hij ze stuk voor stuk bij de hand neemt en over hen profeteert. Maar helemaal bijzonder is eigenlijk hoofdstuk 48. Een hoofdstuk waarin hij dus specifiek alleen Jozef zegent, en in Jozef die twee zonen van hem, Manasse en Efraïm. Je vindt dus eigenlijk twee keer hier een optreden van vader Jacob. De ene keer richt hij zich tot alleen Jozef, en de andere keer richt hij zich tot allen, tot al zijn zonen. Ja, bijzonder is dat Israël hier woont in het land Egypte, in het land Gozen. En dat ze daar vruchtbaar waren en dat ze daar zich vermenigvuldigden. En dan staat er in vers 28 van hoofdstuk 47. En Jacob leefde in het land Egypte nog 17 jaar. Nog 17 jaar. En weet u wat zo bijzonder is? Dat dus de situatie er eigenlijk is, dat toen Jacob ontdekte dat zijn zoon Jozef nog leefde, en hij ging wonen in het land Egypte door de hongersnood gedreven, dat Jozef toen voor zijn vader Jacob 17 jaar heeft gezorgd. De laatste 17 jaar van zijn leven. Maar bijzonder is dat Jacob op zijn beurt 17 jaar gezorgd heeft vroeger voor Jozef. Want als je gaat naar Genesis 37, dan lezen we dat ook. Genesis 37. Dan staat er in vers 2. Dit is de geschiedenis van Jacob. En ik heb het al eens meer gezegd, dan denk je dat je geschiedenis van Jacob krijgt, maar dan gaat het over Jozef. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bilha en de zonen van Silpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. 17 jaar oud was hij. En op 17-jarige leeftijd werd Jozef verkocht door zijn broers uiteindelijk als slaaf naar Egypte. Maar de eerste 17 jaar van zijn leven had hij geleefd in de tenten van vader Jacob en had Jacob voor hem gezorgd. En wat Jacob dus voor zijn zoon Jozef heeft gedaan, dat heeft Jozef weer aan zijn vader teruggedaan. Want hij zorgde op zijn beurt weer 17 jaar voor zijn vader. En vaak is het ook zo. Zo ziet het leven er hier ook in het aardse uit. We beginnen als kind en heel vaak, naar de mens gesproken, eindigen we ook als een kind. Dat willen we wel niet, maar uiteindelijk is het wel zo. Ga vaak naar de menige bejaarden te huizen die er zijn, of verzorgingstehuizen, waar je de mensen ziet zitten en waar er weer eenvoudige spelletjes vaak met ze worden gedaan. Dat doe je vaak met kinderen ook. En dat willen we wel niet weten, want ja, we zijn nog jong en in de kracht van ons leven en we denken dat zal ons wel niet overkomen, maar heel wat mensen overkomen dat. En ook alles wat het leven te bieden heeft, zou ik maar zeggen, heeft Jacob echt meegemaakt. Hij heeft een heel vol leven gehad. Het leven was niet makkelijk voor Jacob. En Jacob is hier helemaal gekomen aan het einde van zijn leven. Hij gaat sterven. En dat weet hij ook. Daar wordt ook de nadruk op gelegd. Vers 29. Toen de tijd naderde dat Israël sterven zou. Ja, dat Israël sterven zou. Niet dat Jacob sterven zou. Want er was een enorme ommekeer gekomen in zijn leven. Maar dat was wel met heel veel strijd in zijn leven gepaard gegaan. Voordat Jacob in Israël werd. En zo is vaak in ons leven ook er een hele strijd voordat we van die oude mens daadwerkelijk komen tot de wandel in de nieuwe mens, tot die ommekeer die God in ons leven heeft gebracht, die Christus in ons leven heeft gebracht door de verlossing, voordat het in ons leven echt persoonlijk gestalte krijgt en we daaruit gaan leven. Dan moeten we heel veel ons gewonnen geven. En die enorme ommekeer, wanneer kwam die ommekeer? Die ommekeer die kwam in feite in zijn leven doordat hij in Bethel was. En in Bethel toen de eerste keer die trap zag. En ook later toen hij terugkeerde weer in Bethel kwam. En ook weer de Heere tot hem sprak. Toen hij later de Jabok overging. Toen hij met de Heere die strijd aanging. En vaak hebben wij een strijd, een innerlijke strijd in onszelf. Vaak ook met de Heere. En als de Heer dan uiteindelijk in ons leven overwint, omdat Hij dat goede werk in ons begonnen is, Hij gaat ermee door, Hij voleindigt het ook, tot op zijn dag straks van Christus Jezus, dat is maar geweldig ook, dat is maar goed ook, dat Hij daarmee voortgaat, anders kwam van onze verlossing in de praktijk niet veel terecht. Maar het is genade, en die genade die heeft ook Jacob in zijn leven geproefd en meegemaakt. En het was niet gemakkelijk. Het leven is niet gemakkelijk. Want hij werd maar, vers 28, en de dagen van Jacob, de jaren zijns levens, waren 147 jaar. Hij werd, en zeg ik maar met mijn woorden, hij werd maar 147. Dus zult u zeggen, nou 147, dat wordt tegenwoordig niemand meer. Ja, maar in die tijd, 147, dat was nog eigenlijk een beetje jong. Maar laten we eerlijk wezen, zijn eigen vader Isaac werd 180. Dat is toch een stukje verder. En ook Abraham, die werd 175. Die werd er veel ouder dan onze Jacob. Maar dat Jacob toch hier aan het eind echt van zijn krachten is, heeft er toch echt mee te maken dat in zijn leven heel veel was gebeurd. Heel veel strijd, heel veel zorg had hij in zijn leven meegemaakt. En ja, dat vertaalt zich soms terug en dat zie je hier. Dat zie je hier in zijn leven. Maar Jacob had wel geleerd in zijn leven en daar getuigt hij van op zijn sterfbed. Hij had ervan geleerd van zijn leven dat de Heere Jezus Christus voor hem had gezorgd. Want hij zegt in die zegening van die twee zonen van Jozef, Manasse en Ephraim, zegt hij in hoofdstuk 48 vers 15b, ik lees het maar helemaal, en hij zegende Jozef, Jozef wordt gezegend, hè? En in Jozef die twee zonen, en wat doet hij, en zeide, God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de engel, en dan mag je zien als de engel des Heren, die mij verlost heeft uit alle nood. En dat is zijn getuigenis. De engel die mij verlost heeft uit alle nood. De Heere God heeft als een herder mij geleid. Mijn leven lang. Nou, als je terugkijkt naar heel de geschiedenis van Jacob. En alles wat hij meemaakte. Ja, dan ging dat gepaard met heel wat vallen. En heel wat opstaan. Ja, met heel wat uitgeleiders. Maar hij was geworden door schade en schande. Was toch het werk des Heren in hem voleindigd. En zat hij daar op zijn bed. Hè, als een Israël. En hij kon ervan getuigen zoals we ook dat lied hebben. Wat spreekt over van zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel. Elke dag die ik leef. Ik zal wonen in het huis van mijn Heer voor eeuwig. En ik zal delen het feestmaal met hem. Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel. Elke dag die ik leef. En dat had hij ondervonden. Door schade en schande. Dat zijn goedheid en zijn genade er toch elke keer weer waren. En zo is het in ons leven ook. Met alles vallen, met alles opstaan. Dat we mogen weten dat de Heere rijk is aan barmhartigheid. Rijk is aan genade. En goed is. En goedheid ons wil betonen. Die goede tieren is. En wij zouden het allang met onszelf hebben opgegeven. Laat ik het dan maar zo zeggen. Als we naar ons eigen leven soms kijken. Naar dat vallen van ons. Hè, dat we net opgekrabbeld zijn. En van die goede voornemens misschien hebben in geestelijke zin. En dat we binnen de kortste keren weer onderuit gaan. Dan zou je op gaaf bedenken, nou, wij hadden het met onszelf opgegeven, maar de Heere niet. De Heere heeft ons gekocht, heeft ons betaald, heeft ons lief. En zijn goedheid en zijn genade, daar getuigt deze Jacob van. Die hebben hem geleid zijn leven lang. En de Heer is onze herder, zegt hij. Ja. En hij getuigt ervan, in hoofdstuk 49, zegt hij, midden als hij dan die andere zonen zegent en daar ook profetieën over uitspreekt. Dan zegt hij in vers 18, hoofdstuk 49 vers 18. Op uw heil wacht ik, o Heere. Dat had hij in zijn leven geleerd. Op uw heil wacht ik, o Heere. Nou, Jacob en wachten. Dat waren twee niet overeenkomstige dingen. Dat is onevenredig. Dat ging niet samen. Jacob en wachten. Hij kon niet wachten. Hij moest overal in handelen. Wachten op de Heer. Met dat eerste geboorterecht wat eigenlijk aan Esau zou komen. Hij kon niet op de Heer wachten. En daarom kwam hij tot allerlei moeilijkheden ook in zijn leven. En hij door schade en schande moeten leren dat hij moest wachten op de Heer. En ook wij moeten in ons leven leren te wachten op de Heer. Niet zelf te gaan strijden. Het woord zegt van dat de Heer voor ons zal strijden. En dat wij stiller zullen zijn. Maar hoe zijn we in ons leven? We zijn vaak net als Jacob. Als wij denken dat ons iets wordt aangedaan. Ja, laten we eerlijk wezen. Dan zijn we vaak haantje de voorste om gelijk te reageren. Maar niet te wachten op de Heer. En dat was bij Jacob ook. Jacob is zo menselijk. Maar aan de andere kant, Israël, die die werd, ja, dat is zoals wij ook in een nieuwe mens door genade geworden zijn. En de engel, ja, de engel des Heren, die Jezus Christus, een type daarvan is dat, ja, die heeft hem verlost uit alle nood. En dat is gelukkig een zekerheid die hij hier aanreikt. Dat is zijn ervaring uit zijn leven. En dat mag ook onze ervaring zijn. Dat mag ook onze zekerheid zijn. Dat ondanks ons zelf. Ondanks ons vallen. Dat we de zekerheid mogen hebben. Dat de Heer Jezus Christus daar altijd is. En dat zijn goedheid en genade. Elke dag ons omringen. Hij had geleerd op uw heil te wachten. Op Gods heil te wachten. En zijn sterven staat voor de deur. En dan roept hij zijn zoon Jozef bij zich. Want hij is van één ding, is die overtuigd. Als hij daar staat, hè, of hij staat, hij zit daar, want hij heeft gewoon geen kracht meer over. Zo oud is deze man, zijn sterven is zo nabij. Maar hij roept zijn zoon Jozef bij zich. En het enige waar hij zich nog druk om kan maken is van, hij zegt, begraaf mij niet in Egypte. Dat zegt hij in vers 29. Begraaf mij niet in Egypte. En Jozef moet het ook zweren. Dat hij zijn vader niet in Egypte zal begraven. Hij wil bij zijn vaderen begraven worden. Bij Abraham en Isaac. En dat was niet alleen maar dat hij graag bij zijn vader in dat graf wilde liggen. Helemaal niet. Nee, dat deed hij op grond van geloof. Wat hij later aanhaalt. Dat God hem verschenen was. In vers 3 van hoofdstuk 48. Toen zegt hij, Jacob zei tot Jozef, God de Almachtige is mij verschenen te Lus in het land Kanaan. En heeft mij gezegend en tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken. U vermenigvuldigen en u maken tot een menigte van volken. Ik zal dit land aan uw nageslacht geven tot een altoosdurende bezitting. En aan de mens gesproken was dat maar heel gedeeltelijk uitgekomen. Want daar zat onze Jacob. In het land Egypte. Helemaal niet meer in Kanaan. En wat moest daar nou allemaal van terechtkomen? Dat aan zijn nageslacht, dit land, het land Kanaan, als een altoosdurende bezitting gegeven zou worden. Maar hij zag door het geloof. En dat mogen wij ook in ons leven leren. De dingen leren zien door het geloofsoog. En dan zien de dingen er anders uit. En zo keek hij ook. En daarom zegt hij, begraaf mij niet in Egypte. Begraaf mij daar in Kanaan. En het wonderlijke is, het was ook maar in Kanaan waar hij dan begraven wilde worden. Was ook het, dat was in Mamre. De terebinden van Mamre. Dat was ook het enige plekje waar hij begraven kon worden in Kanaan. Want ook al hadden heren aan Abraham, Isaac en Jacob heel dat land gegeven en beloofd, bezaten ze eigenlijk niets van dat land. Ze konden ook er geen huis bouwen, hadden wel wezen, want niks behoorde hun bijna toe. Als ze dat zouden doen, zou er gelijk iemand zijn die zou zeggen, dat land is van mij, wat ga jij doen hier, om hier zomaar een huis te bouwen? Dat was de andere kant van de zaak. Het was hier voor niks dat ze ook in tenten woonden, hoor. Want er was maar één stukje grond wat ze hadden gekocht, wat echt van hun was. Hè? Dat was dat stukje grond, die spelonk van Machpela bij Mamre, bij de Terebinten, waar Abraham begraven was, waar ook Isaac begraven was en waar Jacob ook begraven wilde worden. Maar hij keek door het geloofsoog, want hij wist, heel dat land Kanaan, dat zal mij en mijn nageslacht toebehoren. En het wonderlijke is, zo spreekt hij ook. Hij gaat aan Jozef, zo eindigt hij hier in hoofdstuk 48. Dan zegt hij, hier vers 22, hoofdstuk 48. En ik geef u, zegt hij aan Jozef, boven uw broeders een bergrug die ik met mijn zwaard en mijn boog aan de Amorieten heb ontrukt. Hij doet net alsof hij heel dat land bezit. En ook als je hoofdstuk 49 door gaat lezen, dan spreekt hij ook over die erfdelen. En dan doet hij net alsof hij heel Kanaan al bezit. Terwijl heel Kanaan eigenlijk in vreemde handen is. En eigenlijk maar één klein stukje bezit de begraafplaats van Abraham en Isaac. En waar hij ook zelf begraven wil worden. Maar dat doet geloof. Dat doet ons geloofsoog. Ons geloofsoog kijkt vanuit het tijdelijke naar het eeuwige. En kijk dan terug. En dan kijk je met hele andere ogen op het heden. Omdat je dat ziet in perspectief van de toekomst. Misschien zijn we helemaal niet zo rijk naar menselijk oogpunt. Maar als we door het geloofsoog kijken, dan zijn wij verschrikkelijk rijk gemaakt in onze heiland. En weten we dat wij met Hem zullen erven, dat we mede-erfgenamen zijn. Dat we erfgenamen van God zijn. Dat gaat nog zelfs boven alle aardse rijkdommen enzovoort uit. Zo enorm gezegend zijn wij. Zo enorm rijk zijn we gemaakt in onze heiland. Hij heeft ons niet alleen verlost. Hij laat ons zelfs delen in zijn erfenis. En wat erft Jezus Christus? Christus Jezus die beërft de kosmos, heel de schepping. En wij delen daarin. En dat is iets wonderbaarlijks. Net zoals Israël ook deelt helemaal die erfenis van de navel der aarde van het land Kanaan. En waarmee ze ook een dienst krijgen. Die roeping die is onberouwelijk. En het onberouwelijk zijn van die roepingen, dat moeten we wel beseffen. Want Jozef maakt zich even druk, hè? Als hij die twee zoons, Manasse en Ephraim, voor Jacob brengt, dan maakt hij zich best wel even druk. Want, laat wel wezen, het geven van een zegen door deze aartsvaders, dat is onomkeerbaar. Daar wordt niet meer aan getornd. Dat wordt nooit teruggedraaid. Dat wist Isaac ook. Want toen Isaac denkende dat hij Esau voor zich had en hij Jacob had gezegend als eerstgeborene en later Esau kwam, wist hij, ik kan dat niet meer veranderen. En ook als hier Manasse en Ephraim voor vader Jacob staan en hij ze gaat zegenen en hij doet het dan kruislinks en dan denkt Jozef, hij doet het verkeerd. Hij doet zijn handen. Hij had ze zo gepositioneerd voor zijn vader, de een aan de linkerkant en de ander aan de rechterhand, dat als Jacob zijn handen zou uitstrekken, het meteen goed zou zijn, de rechterhand op de eerstgeborene, op Manasse, en de linkerhand op nummer 2, op Ephraim. Maar wat doet Jacob? Jacob die kruist zijn handen. En zegent zo, zodat zijn rechterhand niet rust op de hoofd van Manasse, de oudste, maar rust op de jongste, op Ephraim. En Jozef maakt zich daar druk om, want hij weet dat dit soort zegeningen en dit soort profetieën die uitgesproken worden, dit soort roepingen, laat ik het maar zo zeggen, die zijn in Gods woord onberouwelijk. In Numeri 23, daar wordt het ook gezegd, Numeri 23, vers 28, Nee, ik heb het fout opgeschreven. Even kijken hoor, of ik het hier nog boven zie. Nee, ik heb het denk ik fout opgeschreven. Want is niet vers 28? Het is inderdaad wel in die... dat Biliam dat zegt. Nee, ik kan het niet meer vinden. Maar goed, daar wordt gezegd dat God als ware eraan verbindt van als een zegen wordt uitgesproken, dat hij dat niet verandert. Hij dat niet omkeert. En ja, zo is het met de hele roeping van Israël, waar Paulus van zegt dat de roeping van Israël onberouwelijk is. Maar dat is ook ten aanzien van onze roeping het geval. Ook onze roeping is onberouwelijk, is onomkeerbaar. En dat is maar goed. Het ligt niet aan onze kant. Het ligt aan Gods kant. En het blijft gelukkig aan Gods kant. Hij heeft een voornemen. En dat voornemen met u en met mij, dat volvoert hij. Ondanks al ons eigen falen. En dat is maar gelukkig ook. Het is bijzonder dat natuurlijk Jacob hier zo zegent, zo kruislinks. Hè, terwijl hij zijn rechterhand dan doet op de jongste, op Efraïm. Maar het is ook bijzonder dat alles wat hij over Efraïm dan zegt, dat het ook zo letterlijk ook uitgekomen is. Dat het ook echt zo is dat toen hij Efraïm voor Manasse plaatste en dat hij ervan sprak dat zijn nageslacht een volheid van volken zou worden, dat is ook zo gebeurd. Want Efraïm is uiteindelijk de leidende stam geworden van het tienstammenrijk. Hij zou kunnen zeggen, hoe kan zo'n oude man op zijn sterfbed dit nou zien? Ja, want hij zag. En al die profetieën die hij uitte, later ook in hoofdstuk 49, over al die stammen, dat is ook echt zo uitgekomen. Dat is natuurlijk Gods geest aan de ene kant, die in hem werkte, maar aan de andere kant was het ook een geestelijk zien. Een geestelijk zien naar de toekomst en het dan terugzien. Het wonderlijke is van dat deze man qua lichaam niet meer kon zien. Want als die twee zonen door Jozef meegenomen worden en ze worden voor Jacob geleid, dan zegt hij in vers 9, toen Israël de zonen van Jozef zag, zeide hij, wie zijn dit? En Jozef zei tot zijn vader, dit zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. Daarop zeide hij, breng hen toch tot mij, opdat ik hen zegene. Israëls ogen nu waren dof geworden van ouderdom. Hij kon niet zien. Hij kon niet zien. Hij kon geen eens, ook al zag hij misschien, dat Manasse rechts van hem stond en Efraïm links van hem stond. Nee, hij zag dat zelfs niet. De Heere moet hem dat als het ware ook ingegeven hebben. Het was een geestelijk zien. Hij strekte zijn handen uit en in het Hebreeuws staat er, hij strekte zijn handen als het ware in het geloof uit. En daar gingen ze. Door de Heer geleid. Kruislinks. Heel bijzonder. En zo zegende hij Jozef. En die twee zoons van hem. Jozef. Een dubbeldeel. Want let wel, Jozef kreeg een dubbeldeel, hè. Hij nam twee zoons mee. Hij kreeg twee erfdelen in plaats van één. Hij kreeg dubbel. Hij was ook de oudste, Jozef. De oudste. Dat was Ruben, toch? Ja, maar hij was wel de oudste. Van wie? Van Rachel. En heeft hij het hier ook over? Dat Rachel hem ontvallen was in het land Kanaan op de reis, toen wij nog maar een eindweegs van Efrata, hè, verwijderd waren de velden van Efrata bij Bethlehem en daar heb ik haar begraven aan de weg van Efrata. Dat is Bethlehem. Ja, hij had Rachel lief. En op zijn sterfbed denkt hij aan Rachel terug. En denkt hij aan de zonen van Rachel terug. En Rachel had maar twee zonen. Jozef en Benjamin. En Jozef was de oudste. En Jozef had Jacob het meeste lief. En zo geeft hij in hoofdstuk 48, heel apart. Geeft hij bijna het eerste geboorterecht, zou je kunnen zeggen. Voor heel het volk Israël. Aan Jozef. En wel aan, uiteindelijk aan Efraïm. En zo is het ook gegaan. Want Efraïm is van al die 12 stammen. Als je dat verscheidt dan in die 10 stammen en die 2 stammen. En het 10 stammenrijk was geweldig groot. Was Efraïm eigenlijk de hoofdstam. Daar waren de koningen uit voortgekomen. Die leidden die 10 stammen. Aan de andere kant zie je in hoofdstuk 49 dat het niet Ruben is die van die andere groep, die overblijven, dan de eerstgeborene het eerste geboorterecht krijgt, maar dat het Juda is. En dat is wel bijzonder, want Ruben was natuurlijk de oudste. Die had het eerste geboorterecht. Maar we zien dat het toekomt uiteindelijk aan Juda. Laten we dat maar eens lezen. We lezen maar een klein stukje van hoofdstuk 49. En Jacob ontbood zijn zonen en zeide: komt bijeen, opdat ik u bekend maken wat u in toekomende dagen wedervaren zal. Verzamelt u en luistert, gij zonen van Jacob, luistert naar Israël uw vader. Ruben, mijn eerstgeborene, zijt gij, mijn sterkte, en de eersteling mijn kracht, de voornaamste in hoogheid, de voornaamste in vermogen. Gij die opbruist als water, gij zult de voornaamste niet zijn, omdat gij uw vaders bed beklommen hebt, toen gij het hebt ontwijd. Hij heeft mijn lege steden beklommen. Simeon en Levi zijn broeders. Hun gereedschappen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel hebben geen deel aan hun beraadslaging. Mijn geest sluit zich niet aan bij hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij mannen gedood. En in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun toorn, want die is hevig. En hun grimmigheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en verstrooien onder Israël. Juda, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, voor u zullen uw vaders zonen zich neerbuigen. Een leeuwenwelp is Juda, na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin. Wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, nog de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden, en het jong zijner ezelin aan de wingerd. Hij zal zijn kleed in wijn wassen, en in druivenbloed zijn gewaad. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn, en witter van tanden dan melk. Ja, Juda was niet de oudste. Ruben was de oudste. Ruben had het eerste geboorterecht. Als je naar de kant van Lea kijkt, de kant van Rachel kijkt, was Jozef de oudste. En Jozef hier in hoofdstuk 48 krijgt zijn eerste geboorterecht. Maar Ruben krijgt zijn eerste geboorterecht niet. En het gaat over naar Juda. Ja, Ruben, daar loopt het dus eigenlijk helemaal niet zo goed mee af. Mijn eerstgeborene zijt gij, mijn sterkte en de eersteling mijner kracht, de voornaamste in hoogheid, de voornaamste in vermogen. Ja. En toch verspeelde deze Ruben zijn eerste geboorterecht. Daar moeten we mee oppassen, want deze Ruben, die beklimt dan zijn vaders bed heeft hij beklommen. Hij heeft gemeenschap gehad met die bijvrouw. Met een van die twee bijvrouwen. Hij had twee bijvrouwen, hè, Jacob, Bilha en Zilpa. Hij had met Bilha gemeenschap gehad. En dat was ter orde gekomen ook van vader Jacob. En daarmee verspeelde hij zijn eerste geboorterecht. En daar komt op het sterfbed Israël op terug. En hij confronteert hem daar ook mee. Ook in 1 Kronieken 5. In 1 Kronieken 5. Wordt daar nog over gesproken. 1 Kronieken hoofdstuk 5. Vers 1. De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël, want hij was de eerstgeborene, maar omdat hij de lege steden van zijn vader had ontwijd, was zijn eerste geboorterecht geschonken aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Maar deze werd niet in het register als eerstgeborene ingeschreven. Wel was Juda de sterkste onder zijn broeders, en één uit hem werd tot vorst. Maar het eerste geboorterecht viel ten deel aan Jozef. Heb je het? Jozef kreeg het eerste geboorterecht. En zo gaat het ook hier. In hoofdstuk 48 krijgt Jozef en zijn zonen het eerste geboorterecht. Het eerste geboorterecht gaat aan Ephraim. Maar, er wordt ook melding van gemaakt, hier in 1 Korinthe 5. Wel was Juda de sterkste onder zijn broeders en één uit hem werd tot vorst. Dat wordt vorst. Dan kom je ook in Daniel 9 tegen hetzelfde. Een vorst. En wijst altijd op de Heer Jezus Christus, op de Messias. En dan wijst ook Israël in zijn profetie, als hij dat uitspreekt over Juda, op. Want er wordt gesproken in vers 10 over de scepter van Juda zal niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En Silo, dat is de Heer Jezus Christus, die zal komen. En Silo betekent ook de gezondene. De gezondene die vrede brengt. En Jezus Christus is ook de vredebrenger. En hij zal ook vrede brengen, rust brengen voor deze wereld en voor het volk van Israël. Er zal ook een rijk van vrede komen. En dat is wel bijzonder, want er staat hier, de scepter zal van Juda niet wijken. Die scepter die is wel van Ephraim geweken. Want die 10 stammen, die op een gegeven moment zijn ze in ballingschap weggevoerd, in Assyrische ballingschap. Maar ze hebben die scepter nooit meer teruggekregen. Terwijl die 2 stammen, die in Babylonische ballingschap werden gevoerd, die hebben die scepter als het ware toch weer terug ontvangen. Want met een hele grote schaar, en voornamelijk uit de 2 stammen, ook wel mensen uit de 10 stammen, keerde terug in het land Kanaan. Totdat, die scepter is ook van Juda niet geweken, nog zijn heerserstaf tussen zijn voeten van die 2 stammen, totdat Silo komt. En Silo kwam ook. Die Jezus kwam ook 2000 jaar geleden. Toen die heerserstaf nog tussen de voeten van Juda was, van die 2 stammen. Juda en Benjamin. Heel bijzonder. Die rol die Juda krijgt. In de verwekking ook, het voortbrengen ook van de Jezus Christus. En inderdaad, die staf is niet geweken van Juda. En die Jezus kwam ook als de Silo, als de vrede, als de rustbrenger, de vredebrenger. En dat is hij ook voor ons. Hij is ook voor ons de rustbrenger, de vredebrenger. Midden in de drukte van dit leven. Dat we niet alleen verlost zijn, maar dat we ook mogen zijn en handelen vanuit de vrede die Jezus geeft in ons hart. Dat er rust in ons leven is. Ja, Ruben, dat was wel de eerstgeborene. En misschien in onze menselijke ogen heel belangrijk. Maar ja, Ruben liet het helemaal afweten. Maar ga je naar Numeri 32. Numeri 32. Dan kun je ook zien dat Numeri, dat Ruben, dat je geen geloof in hem vindt. En ook niet in heel die stam. Numeri 32. Vers 1. De Rubenieten nu hadden veel vee en de Gadieten geweldig veel. En zij zagen het land van Jazer en van Gilead. En zie, die plaats was geschikt voor vee. Toen kwamen de Gadieten en de Rubenieten en zeiden tot Mozes en tot de priester Eleazar en tot de hoofden der vergadering, Atarot, Didon, Jazer, Nimra's, Gesbon, Elale, Sebam, Nebo en Beon. Het land dat de Heere voor het aangezicht der vergadering Israëls geslagen heeft, dat is een land voor vee. En uw knechten hebben vee. Voort zeiden zij, indien gij ons genegen zijt, laat dan dit land aan uw knechten als bezitting worden gegeven. Doe ons niet over de Jordaan trekken. Ze weigeren dus over de Jordaan te trekken. Je ziet, hij verspeelt eigenlijk totaal zijn eerste geboorterecht. Want waar ligt het eerste geboorterecht? In het land Kanaan. En ze weigeren over de Jordaan te trekken. Ze willen blijven in het overjordaanse. En zo is het ook gegaan. Want deze stammen hier, die hier genoemd worden, die woonden ook eigenlijk buiten Kanaan. In het overjordaanse, in het huidige Jordanië. Daar woonden ze, daar hadden ze een erfdeel. En Ruben had nog van al die stammen die daar zaten, had hij nog het kleinste stukje land ook. Er bleef dus niet veel van over. Nou, we kunnen soms heel goed beginnen in ons leven, geestelijk ook. Maar we hebben dat hele traject af te leggen. En we zien bij vader Jacob dat Jacob door veel vallen en opstaan uiteindelijk geleerd had dat hij de Heere moest volgen en zich op de Heere moest verlaten. Dat hij op de Heere moest gaan wachten op zijn heil. En dat de Heer als een herder voor hem zorgt. En dat hij zich op hem moet gaan verlaten. En zo werd hij in Israël. En ging hij met geestelijke ogen zien. Ook al werd hij naar de mens gesproken, stekenblind. Maar Ruben is precies andersom. Hij was de eerstgeborene. En hij verspeelt zijn eerste geboorterecht. Net als Esau voor een bord linzensoep zijn eerste geboorterecht verkocht. He, uit pure onverschilligheid. En zo heeft Ruben ook uit pure onverschilligheid zijn eerste geboorterecht verspeeld door zonde te doen. Door het bed te beklimmen van zijn vader en gemeenschap te hebben met een van zijn vrouwen. Maar later zie je ook, er is geen geloof. En Mozes wijst er ook op uitgebreid en zegt hij, dit kan toch niet waar wezen. We hebben net meegemaakt dat een heel geslacht in de woestijn gevallen is, omdat ze ook weigerden om over de Jordaan te trekken. En hij probeert nog op die Rubenieten en die Gadieten in te praten, maar het heeft geen enkele zin. Nee, zij verkiezen dit als erfdeel. Ze weigeren het land Kanaan in te trekken. Waar, laat ik me eerlijk wezen, als een land vloeiend is van melk en honing, het nog veel mooier is, en nog veel prettiger is, en het gras nog veel lekkerder smaakt dan in het overjordaanse. Voor al dat vee. Maar ze verkozen het niet. Later zie je ook in Richteren. Wordt er een lied gezongen. In Richteren 5. Hoe Ruben talmt. Het talmen van Ruben. Richteren 5 vers 15 en 16. En dat is het lied van Deborah. Deborah zingt een lied. En wat zegt ze dan over Ruben in vers 15? En als Issachar, zo ook Barak. Achter hem aan stormde men het dal in. Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Waarom bleeft gij zitten tussen de veestallen, al luisterend naar het fluitspel bij de kudden? Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Ja. Ruben, die bleef maar overleggen wat hij zou doen, of hij zou optreden in die richtere tijd, of hij zou meehelpen. En hij overlegde bij zichzelf en overlegde nog eens een keer bij zichzelf. En hij deed uiteindelijk helemaal niks. En Deborah, die verwijdert hun. Dat ze niks deden. En dat ze tussen de veestallen bleven zitten. En niet in actie kwamen. En zo besluiteloos waren. He? Maar bleven luisteren naar het fluitspel bij de kudde. En zich als het ware een beetje in slaap lieten wiegen. Dat zijn de Rubenieten. Nou, natuurlijk, wij hebben soms ook Rubenieten onder ons. Want dit is een beeld van alle gelovigen. Hè? Dat is niet zo bijzonder hoor. Wij hebben ook Rubenieten. Die laten zich in slaap wiegen door deze wereld. En vinden het allemaal maar prachtig. En zeggen, ach, de Heer heeft veel om te geven, maar met dit kleine beetje ben ik al heel tevreden. En de Heer heeft zo'n rijkdom te geven, maar ze trekken niet dat hemelse land in. Ze laten al die hemelse zegeningen liggen. Oh, dat is veel te moeilijk hoor. Oh ja, ik heb daar een eerste geboorterecht, maar ach, om in het geloof te gaan staan, is allemaal zo moeilijk, al die bijbelstudies. Ach, wat heb je er allemaal aan? En die gaan achterover leunen. En die zijn besluiteloos. En als er strijd komt, geestelijke strijd, ach, dan houden ze zich maar liever wat op de achtergrond van wat heb je eraan. En overleggen ze, en overleggen ze, en overleggen ze. En ze doen uiteindelijk niets. En ze staan niet in het geloof. Want ze trekken Kanaän al niet in. Ze staan ernaast. En Ruben staat er ook echt naast. En blijft er naast staan. Dat is zonde. Oh, wat is dat jammer. Als je niet alleen verlost bent, maar de Heere wil je zoveel zegeningen geven in zijn hemels land. En je laat het maar liggen. Door ongeloof, door besluiteloosheid. Je bent nummer 1 eigenlijk. Dus nu pas word je de laatste. Dat is Ruben. Dan krijg je tussen Ruben en Juda in. Krijg je ook twee bijzondere broeders. Simeon en Levi. En vader Jacob zegt ervan, Simeon en Levi zijn broeders. Hun gereedschappen zijn werktuigen van geweld. Nou, inderdaad. Het waren twee mannetjesputters hoor. Hij wel zo, zo gewelddadig waren die, zo bruut. Dat vader Jacob zich daar totaal van distancieert. Hij zegt, mijn ziel hebben geen deel aan hun beraadslaging. Mijn geest sluiten zich niet aan bij hun vergadering, bij al hun overleg. Want in hun toorn hebben ze mannen gedood en in hun moedwil hebben ze runderen de pezen doorgesneden. Hij verwijst dan naar Genesis 34 daarmee. U weet wel, de geschiedenis van Dina en Sichem, dat heel Sichem, dat hele stad door die twee is uitgemoord toen ze zich lieten besnijden. Vervloekt zij hun toorn, want die is hevig, en hun grimmigheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en verstrooien onder Israël. Dat laatste, ik zal hen verdelgen, of ik zal hen verdelen onder Jacob en verstrooien onder Israël. Ze krijgen dus geen erfdeel. En zou je denken, nou ja, die twee mannetjesputters, die eigenlijk vooraan stonden, die van al die 12 het wel even wisten en het ook wel even deden, die handelijke optraden, ja, die kan je toch niet zomaar wegcijferen in de geschiedenis. Die zullen toch wel haantje de voorste blijven en zullen zich toch wel even laten gelden. Dan kan je er nu zomaar zeggen, nou, daar hoeven we geen rekening meer mee te houden. En toch is het zo. Als je naar die Simeon kijkt. Ja, die Simeon, dat was een man, die was echt hardvochtig. Als je in hoofdstuk 42 kijkt, Genesis 42, vers 24. Dan zie je ook dat van die broers die dan bij Jozef op bezoek komen, terwijl ze niet weten dat hij die onderkoning van Egypte is. Dan staat er in vers 24, toen wendde hij, Jozef, zich af en weende. Daarna keerde hij tot hen terug en sprak met hen. Hij nam Simeon uit hun midden en liet hem in hun bijzijn binden. Ja, je ziet, hij zondert Simeon af. Ze moesten zonder Simeon terugkeren. En in feite heeft dat waarschijnlijk er toch wel mee te maken, dat die Simeon, die zo'n samen met Levi, twee van die harde mannen waren, die beraadslagingen hadden, die overleg hadden, waar Jacob zegt, daar wil ik me totaal van distancieren, daar behoor ik niet bij, ik wil daar helemaal geen deel aan hebben, ja, dat die twee een grote hand hebben gehad in het plan om hun broer Jozef te verkopen naar Egypte. En die zitten dus zo vol met allerlei beraadslagingen, dat Jozef hier ingrijpt en dat hij Simeon laat binden. En dat hij Simeon niet laat terugkeren met die broers naar vader Jacob. Opdat die broers even zonder Simeon, dat daar een omwenteling van hart komt. Hè, en dat ze niet beïnvloed worden door deze Simeon. Die dus eigenlijk in de praktijk gewoon een beetje de dienst uitmaakte onder die broers. Nou, aan de andere kant was voor Simeon hier ook wel goed. Dat Simeon hier gevangen werd gezet. Dat hij angst had ingeboezemd. Want die man, ja, voordat je zo'n man breekt, moet er heel wat gebeuren. Voordat deze man tot inkeer komt. Simeon. Ja, Simeon uiteindelijk, dat zou je niet verwachten. Van deze Simeon, dat je denkt, nou, die gaat straks Kanaan intrekken. En die krijgt daar het grootste deel. Dat zal hij even doen met hem, met het zwaard. Dat is helemaal niet waar. Want in Richteren zien we dan wat er met die stam van Simeon gebeurt in Richteren 1. Richteren 1. Dan staat er in vers 3, Richteren 1 vers 3. Ik begin maar in vers 2. En de Heere zeide, Juda zal optrekken. Zie, ik geef het land in zijn macht. Toen zeide Juda tot zijn broeder Simeon, trek met mij op in het mij toebedeelde gebied. En laat ons strijden tegen de Kanieten. Dan zal ik ook met u optrekken in het aan u toebedeelde gebied. En Simeon ging met hem. Ja, hij trok dus met Juda op. Het was best een goede ze konden heel goed strijden, ze konden goed met de wapens omgaan. Daarom vraagt Juda of Simeon, de stam van Simeon, met hen wilt meegaan. Maar als je dat zo ziet, uiteindelijk, als ze dan in het land Kanaan gaan wonen en het gebied veroverd hebben, dan zie je in Jozua 19, vers 1, het gaat over het erfdeel van Simeon. Het tweede lot kwam tevoorschijn voor Simeon, voor de stam der Simeonieten, naar hun geslachten en wellicht hun erfdeel. Hun erfdeel lag midden in het erfdeel der Judeërs. En dan wordt het erfdeel beschreven en dan staat in eind in vers 9, uit het deel der Judeërs was het erfdeel der Simeonieten genomen, omdat het deel der Judeërs voor hen te groot was, kregen de Simeonieten een erfdeel in hun midden. Ze kregen dus maar een heel klein stukje. En weet je hoe dat komt? Omdat die stam maar een heel klein stammetje was. Die andere stammen, die werden allemaal veel groter, want die aantallen worden beschreven. Nou, als je die stam van Simeon kijkt, die was helemaal niet groot. Die was helemaal niet vruchtbaar. Die vermenigvuldigde zich helemaal niet zo. Dat was maar een heel klein stammetje geworden. Oh, Simeon die begon wel heel groot, maar hij eindigt heel erg klein. Het is ook zo dat als je later gaat lezen, en laten we dat eens doen, nou laten we dat maar niet doen, maar in 1 Kronieken 4, vers 27 voor degene die het willen nalezen, en vers 38 tot en met 43, ook in Numeri 26 vers 14, dan zie je hoe de aantallen van die stam Simeon enorm in de geschiedenis van Israël afnemen. En dat ze eigenlijk bijna hun identiteit als stam van Simeon helemaal verliezen. Er blijft bijna niets van over. In de dagen van David blijft er maar een clubje over van zo'n 500 man. Ze gaan helemaal op in die stam van Juda. Die heel groot wordt. Terwijl Simeon bijna helemaal verdwijnt. En naar de mens gesproken, als je naar die 12 zonen keek, van Jacob, dan was Simeon. Nou, dat was het helemaal. Dat was een kerel, dat was een vent, zeg. Je stond overal voor, een vechtersbaas, noem maar op, een bruut. Waar je rekening mee moest houden. Uiteindelijk, op de lange duur, zie je, er blijft niets van over. Alle menselijke inspanning, alle menselijke brute kracht, uiteindelijk blijft er niets van over. Dat kunnen we ervan leren. We kunnen er ook van leren dat het niet zo hoeft te gaan als bij Simeon. Want we hebben daarnaast Levi. Simeon en Levi. En ze lijken spreken tot elkaar, die twee broers. Maar Levi is toch een heel, ja, dat is toch later een hele andere stam geworden. Ja, dat is de stam der Levieten. Simeon kreeg bijna niets. Levi kreeg ook niks. Nee, die kreeg geen land, die kreeg geen erfdeel. Wat kregen ze? Nou, de Levietensteden, 48 stuks. Maar het werd wel de priesterstam. Ze konden goed met een zwaard omgaan, net als de stam van Simeon. Maar Levi, de stam Levi, die koos uiteindelijk partij voor wie? Voor de Heere God. En eigenlijk al hun broederkracht stelden ze in de dienst van God. Lees dat maar in Exodus 32. In Exodus 32. Vers 27. En dan bevinden we ons in dat hoofdstuk, hoofdstuk 32, over het hoofdstuk van het gouden kalf. Je moet je voorstellen, Mozes die komt de berg af waar hij mee de Heer gesproken heeft. Waar hij die twee tenen tafelen ook ontvangen heeft. En daar komt hij mee de berg af en hij vindt dat Aaron heeft toegelaten, hè, dat er een gouden kalf is gemaakt. En hij vindt dat heel het volk een afgoderij pleegt en danst en zingt en springt rondom dat gouden kalf. Alsof dat gouden kalf hen verlost heeft uit Egypteland. Vers 25, wordt verband. Daar Mozes zag dat het volk teugelloos was, want Aaron had het de vrije teugel gelaten, tot spot voor hun tegenstanders, ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide, wat zegt Mozes? Wie is voor de Heere? Die komen tot mij en tot hem verzamelden zich al de Levieten. Oh, wie is voor de Heere? Onder al die 12 stammen. En wie kwam naar voren? Levi. En dan krijg je de Levieten. En hij zeide tot hen, tot de Levieten. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ieder gordde zijn zwaard aan zijn heup. De Levieten dus. En ga heen en weer door de legerplaats. Van poort tot poort. En dode ieder zijn broeder. En ieder zijn verwant. En ieder zijn naaste. De Levieten deden naar het woord van Mozes. En er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 man. Mozes nu zeide, wees het hele de Heere gewijd. Want ieder was tegen zijn zoon en tegen zijn broeder. En wel om heden een zegen over u te brengen. Ja, de Levieten. Ze kozen uiteindelijk voor de Heere. Terwijl er niemand voor de Heere koos bijna. En met vechten, ja, dat konden ze heel goed. En zo vechten ze. En zo vochten ze ook. En doden ze ook. 3000 man. Onder het volk van Israël. En kwam het volk tot inkeer. En werden ze later gewijd aan de Heere. En werden ze de priesterstam notabene. Welke omkeer heeft God in mijn leven gevrocht? En daar gaat het ook in het hoofdstuk over, hè? Aan de ene kant zie je ziet daar die levens aan je voorbij trekken. Allereerst dat leven van Jacob die in Israël wordt. Die van een hele lichter en een hele likker tot een vorst wordt van God. Aan de andere kant zie je hier Ruben. Die zo, naar de mens gesproken, zo goed begon. Maar zijn eerste geboorterecht compleet verspeelde. Uiteindelijk bleef steken. In ongeloof en nog eens ongeloof en in besluiteloosheid. En eigenlijk buiten het erfdeel, het land Kanaan, ging staan. Wie ook in Simeon, die een hardvochtig man was, Nee, naar de mens gesproken, zo sterk was. Maar in Gods ogen uiteindelijk blijft van al dat soort kracht niets over in het leven. En zie ook een Levi die net als Simeon op dezelfde voet begon. Maar toch, hij koos voor de Heer en hij koos het goede. En voordat deze man echt een priester geworden is, dat hij echt een ander kan leiden en zijn zwaard ook echt dan eventjes thuis laat en een woord van troost kan spreken, nou dan zijn we nog wel een paar even verder. En zo is het in ons leven ook. Voordat wij echt bruikbaar zijn voor de Heer, dat de Heer ons kan gebruiken als een kanaal van zegen voor een ander, ja, dan moet er vaak heel wat gebeuren. Wat moet er gebeuren? Het moet gebeuren dat we in gemeenschap met de Heer geleid worden tot de volwassenheid in het geloof. En daar is het mooiste voorbeeld van in dit gedeelte, dat is Juda. Juda. Je had nooit van Juda verwacht. Juda was helemaal geen eerstgeborene. Dat was Jozef aan de ene kant en Ruben aan de andere kant. Juda was van Juda, was een van die broers. Geen bijzondere man, waar de aandacht op zou vallen. Maar Juda uiteindelijk, ja, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen uw vaders zonen zich neerbuigen. Wie had dat gedacht? Hij werd de voornaamste. Er staat, een leeuwenwelp is Juda. Na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon. Hij kromt zich en legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin. Wie durft hem opjagen? Ja. Hij liet zich opvoeden. Het was eerst maar een leeuwenwelp. Zo'n klein poesje, zou je kunnen zeggen. Zo'n klein jong leeuwtje, zo'n welpje. Maar hij groeide op. Hij was sterker. Hij kwam omhoog. Hij klom omhoog. Hij werd volwassen. Hij werd een leeuw. Hij werd een leeuwin. Wie durft hem opjagen? Hij werd groot. Zo mogen wij ook groot worden. Doordat de Heer in ons leven is. En ons opvoedt. En dan mogen we ook zoals Juda worden. Belangrijk. En Juda wordt belangrijk. Hier. En Juda wordt ook het hoofd van die twee stammen. En uit Juda komt ook de Heer Jezus Christus voort. Die scepter. Die heerser. Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. En straks is het ook zo dat de Heer Jezus Christus zo uit Bazan zal komen. Dat hij zijn kleed in wijn zal wassen, in druivenbloed zijn gewaad. Zo komt hij uit Bosra. Als de koning der koningen, als de Heere der Heeren die overwint. Hè, zoals in Jesaja 63 wordt geschilderd. Die Jezus Christus. Uit de stam van Juda. Staande als geslacht. Ja. De leeuw uit de stam van Juda. Juda aan de ene kant een leeuw. Aan de andere kant ook een lam. Zo mogen we worden. Sterk in de Heere. En toch een lam. Een combinatie die eigenlijk helemaal niet naar de mens gesproken kan. En toch, in de geestelijke dingen kan het wel in ons leven. Dat we aan de ene kant gaan gelijken op onze heiland, dat we zijn een lam. En aan de andere kant dat we zijn een leeuw voor de Heer. Niet voor de mensen, maar voor de Heer. Dat hij ons zo opvoedt. En dat de Heer zo zijn wonderbaar werk door ons heen kan doen. Zoals hij het ook uiteindelijk kon doen door Israël. We vinden hier Israël. Op zijn sterfbed. De man komt genees van zijn bed af. Hè. Er staat, hij wist dat hij sterven zou. En als hij dan gesproken heeft met Jozef. Dat hij weet dat zijn tijd nadert. Dan zegt hij, en Israël, vers 31 van hoofdstuk 47. En Israël boog zich aanbiddend neder aan het hoofdeinde van het bed. Je moet niet denken dat hij van zijn bed afging en dat hij aan het hoofdeinde daar neerknielde. Nee, hij was op het bed. Hij kon maar één ding doen aan het hoofdeinde als waren zich samenvouwen. en zo zich neerbuigen aan het hoofdeinde van zijn bed, zo bij zijn kussen. Dat deed hij. Die man was zo zwak, als je later hoort dat die beide zoons, Manasse en Ephraim, samen met zijn zoon Jozef bij hem komt, dan staat er in hoofdstuk 48 vers 2, toen men aan Jacob meegedeeld had, zie, uw zoon Jozef komt tot u, verzamelde Israël al zijn krachten en ging op het bed zitten. Hij was al op het bed, maar hij ging dan zitten op het bed. Hij verzamelde al zijn krachten en zat hij op zijn knietjes op het bed. Maar deze man kon geestelijk echt zien. Hij was volwassen geworden in het geloof. En hij buigt zich aanbiddend neder. Hij kent de Here. Hij spreekt met de Here. En wat hij hier allemaal doet, dat doet hij in het geloof. En ik eindig met het Nieuwe Testament. Waar, wat we niet zouden verwachten, want Jacob heeft zoveel in zijn leven meegemaakt. Dan zou je denken, nou, als ik de Hebreeënbrief zou schrijven, en ik zou Hebreeën 11 schrijven, en ik zou stilstaan bij al die geloofshelden als voorbeeld, dan zou ik dit toch niet aanhalen. En juist de Hebreeën schrijver, de apostel Paulus, die haalt dit aan. Wat zegt hij? In Hebreeën 11 vers 21 was het getuigenis. Want al die geloofshelden staat door het geloof heeft. En wat heeft dan Jacob door het geloof gedaan? Jacob heeft, Hebreeën 11 vers 21, door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend. En hij heeft aangebeden, leunende op het uiteinde van zijn staf. Ja. Dat is een geloofsdaad van zo'n importantie, dat Gods geest in het bijzonder hiernaar verwijst. In Genesis 48. Leunende op zijn staf heeft hij die zonen kruislings gezegend. Niet vertrouwende naar de mens, niet vertrouwende op wat Jozef met zijn handen deed, niet vertrouwend op zijn eigen ogen, die waren toch zo dof geworden als maar kan. Nee, hij vertrouwde op zijn geloofsoog. Moeders, zusters, laten we dat van Jacob leren. En zo ook in ons leven. De juiste beslissingen nemen. Dan worden we ook van een Jacob een Israël. Dan worden we een Juda. Een lam en een leeuw. Amen.